الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. نعم. يلي هب فاوز خاط يلي بقيت بعيد موقع سبيلة. نزال إن شاء الله تعالى بدل. Oké, we gaan. Eerste reden dus waarom een transactie dus verboden kan zijn, heeft betrekking op het product zelf. Nou, ik heb natuurlijk maar een beperkt aantal zaken genoemd. Maar je breekt mijn concentratie helemaal. Helemaal. Ik zat er echt helemaal in. Op een gegeven moment, ik kom binnen met dienblad, ik zet het zelf en ik dacht van. Nee, wat mooi. Ah nee, begint daarachter.
1 minuut.
De hele tijd ben ik jezelf afvragen. Zal ik nog iets overblijven op het moment dat hij hier is of niet? Nee, ik wil echt. Ik weet niet wat het is, maar ik wil zo zo'n. Lauwer. Lauwer. Dus ik ben hartstikke gezond.
Als het rood groen was?
Hè?
Als het rood groen was?
Nee, zak op lachen. Oké, verboden wegens Al-Gharar. Wat betekent Al-Gharar? Laten we daarmee beginnen. Al-Gharar, weet iemand nog wat Al-Gharar betekent? Al-Gharar, iemand? Al-Gharar is echt een heel belangrijk principe, risico, gevaar, onbekendheid, onzekerheid, een vorm van jahala, erin, dat iets onbekend is, een vraagteken is, dat is Al-Gharar. Even ter herhaling, bij een transactie dienen meerdere zaken bekend te zijn. Het product, dat moet bekend zijn. Hè? Stel je voor, het product is zoek geraakt. Zo'n transactie mag je niet doen. Ik verkoop je mijn auto. Ja, waar is die nu? Ja, hij is even gestolen, maar zodra die terug wordt gevonden, dan verkoop ik hem meteen. Dat mag niet. Dat is haram. Er zit onzekerheid hier in deze transactie. Er zit een risico in. Er zit een gevaar in. Zal het product teruggevonden worden of niet? Het tweede is de hoeveelheid. Bijvoorbeeld, we weten niet hoeveel het is. Ik verkoop je alle graan wat hier is, zeg maar. Trouwens, bij... Je hebt een uitzondering en dat noemen ze Be'er al-Juzaf. Je mag Juzaf zeggen of Jizaf zeggen. Be'er al-Juzaf is maar je mag niet iets verkopen. Bijvoorbeeld, enige uitzondering. Je mag niet iets verkopen waarvan je niet weet wat die hoeveelheid is. Wat is de enige uitzondering die ze noemen Be'er al-Juzaf? Wat is Be'er al-Juzaf? Is bijvoorbeeld dat je hier een ton met graan hebt. Dan zeggen ze, dit mag met voorwaarden. Mag met voorwaarden dat... Kijk, ik heb de voorwaarden nog behandeld. Ik ken een aantal uit mijn hoofd, maar niet allemaal. Even kijken hoor. Het moet te zien zijn, zeggen ze. Het moet te zien zijn, de granen. Dus je moet de hoeveelheid kunnen zien. En je moet een inschatting moeten zien zijn. Zowel de koper als ook de verkoper, die weten niet wat de hoeveelheid is. Bijvoorbeeld zo'n ton graan. Allebei weten ze niet hoeveel het is. Dus het mag niet zo zijn dat één wel weet en de ander niet. En ze zeggen bijvoorbeeld ook... het moet veel zijn, maar niet heel erg veel. Wat doen ze met veel? Dat je dan wel een normale inschatting kunt maken van hoeveel het is. Je moet een inschatting kunnen maken. Het moet liggen op een recht stuk aarde. Dus bijvoorbeeld niet op een verlaging of op een verhoging, waardoor jij een verkeerde inschatting gaat maken. En het tellen ervan moet moeilijk zijn. En ook de afraad moet er niet gesolidariteit zijn. Maar bijvoorbeeld stel je voor, het gaat allemaal om als je graan koopt, dan gaat het om het geheel bij elkaar, toch? Maar stel je voor, je hebt een berg met t-shirts en elk t-shirt heeft een prijs op zich. Dan mag het niet. Want waarom? Elk t-shirt heeft een prijs op zich of waarde op zich. Hoe dan ook, ik wil dat dit even noemen als uitzondering. Over het algemeen mag je niet iets verkopen waarvan we de hoeveelheid eigenlijk niet kennen. Waarvan we de hoeveelheid niet kennen. We moeten weten hoeveel het is. Je hebt zo'n pallet. Ja, hoeveel? Met heel veel. Ja, hoeveel is die heel veel? Nee, we moeten weten hoeveel het is. Er zitten in dozen, hoeveel dozen staat er een pallet? In een doos, hoeveel is het product? We moeten weten hoeveel is het. Hoeveel is het? De tijdsperiode. Bijvoorbeeld, als jij niet weet wanneer jij, bijvoorbeeld je doet een verkoop, ja, ik geef je het geld, inshallah, ja, wanneer ik het heb. Nee, dit is niet geld, dit is een gharar. Wanneer ik het heb kan over een jaar zijn, wanneer ik het heb kan over 20 jaar zijn. Wat is wanneer ik het heb? Noem bijvoorbeeld een periode, weet je wat, ik geef je het geld in Ramadan. Ik geef je het geld over 6 maanden. Stel je voor, over 6 maanden heb je het niet. Je kunt wat afspreken, je kunt de koop ook terugdraaien, maar hoe dan ook, er moet een tijdsperiode afgesproken worden. En dat is echt heel erg belangrijk. Ga ik nog op terugkomen, maar die tijdsperiode is super belangrijk. De omschrijving, eigenschap van het product moet bekend zijn. Voorbeeld, we weten amper iets over het product. Ik verkoop je een Samsung voor 1000 euro. Ja, maar wat voor Samsung is het? Is het een S20? Is het een S30? Wat is het voor een... Ik verkoop je een auto, topauto, 15.000 euro. Echt top, wallahi, met een Divya. Je gaat echt geen spijt krijgen. Ja, maar wacht, dat mag niet. Dit mag niet, dit bevat al-Gharar. Het is onbekend. Is het een benzineauto? Is het een dieselauto? Van welk bouwjaar is het? Wat voor merk is het? Wat voor motor zit erin? Etcetera. We moeten echt meer weten over het product. De prijs. Prijs is niet duidelijk. Ook dat moet duidelijk zijn. Stel je voor, we kopen een product. Je koopt een product en sommigen zeggen, hoeveel? En dan geef die hout af. Ga maar. Praat er later over. Dit mag niet. Wat is dit? Ga maar. Later hoor je opeens 100 euro. Terwijl het gaat om iets waarvan je dacht dat het maar 40, 50 euro was. Nee, dat mag niet. Tenzij het bijvoorbeeld gaat om... sommige mensen hebben ondernemingen die bijvoorbeeld zeggen, die bellen bijvoorbeeld naar een uitzendbureau. We hebben nu een mannetje nodig, we hebben zus en dit. En er worden nog niet meteen een prijsafspraak gemaakt, maar er is bijvoorbeeld wel bekend dat de algemene prijs in dat wereldje is bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, 4, 5, 6 tientjes of 100 euro per uur bijvoorbeeld. Dat is wel een marge wat over het algemeen bekend is en wijdverspreid is en dan geaccepteerd is, et cetera. En het zal liggen binnen die marge, dan mag het wel, maar over het algemeen... dit is alleen maar als men gebruikelijk is en als men gewoon is in dat wereldje om dat zo te doen. Ik geef je een voorbeeld. Ik ben nu bezig met de auto van iemand. Ik breng de auto naar een garage. Dat is echt zo. Morgen breng ik de auto van die persoon naar de garage. Ik weet nog niet wat het gaat kosten. Maar je brengt hem al wel naar de garage. Het is eigenlijk al wel een transactie. Maar wat is nou gebruikelijk wat ze doen bij die mensen van de transactie? De auto moet ook gekeurd worden voor die persoon. Ik regel dat wel voor jou. Wat is gebruikelijk bij de keuring? Heeft iemand hier wel eens de auto laten keuren? Ik stel de verkeerde vraag. Wie heeft hier allemaal een auto? Okay. Eerlijk, wie rijdt hier een ongekeurde auto rond? Okay. Wie heeft hier wel eens, even serieus, wie heeft wel eens een auto naar de garage gebracht? Okay. Bij wie is het wel eens gegaan om een grote ingreep? Of wat ging het? De koppeling.
Ja.
Was de koppelingsplaat? Of was het versnellingsbak?
Ja, de versnellingsbak, dank je.
De versnellingsbak. Ja, koppelingsplaat van 100 euro hoor. Ja. Ja, tenminste, ik heb hem van 100 gehaald vandaag nog. Ja. Terwijl die 180 was.
Oké. Okay, ja.
Je bedoelt versnellingsbak? Ja, dat is wel een paar 100 euro. Zeker, oké. Okay. En was je van tevoren al. Was je er al bekend mee dat het. Zo was het. Oké, hoe is het gegaan?
Ik had zelf de indruk dat gewoon, naarmate ik hem reed, was het gewoon prima naar mijn gevoel. Maar zodra ik daar kwam en ik liet hem checken voor de APK.
Je liet hem checken voor de APK?
Werd aangegeven dat het gewoon niet in orde is.
En toen werd er aangegeven, stond je erbij of was je gebeld? Of?
Ik overhandigde het aan de garage en die gaf aan dat dit in orde was en moest meegenomen worden.
Oké, belde de garage hier op of stond je erbij toen hij dat tegen je zei? Heeft hij bijvoorbeeld je gebeld, dat je thuis was, hij heeft de auto achtergelaten en hij heeft je gebeld? Of stond je er gewoon bij en hij zei, je versnellingsbak moet gemaakt worden.
Ik liep hem daar, ik kreeg een leenauto en ik werd later gebeld.
Je kreeg een leenauto, werd gebeld. Okay. Ja. Waarom word je gebeld?
Ik werd gebeld omdat we dat hadden afgesproken.
Oké. Okay. Zat er nog meer dingen aan de auto wat mis was? Of was het echt alleen de versnellingsbak?
Er was nog eens de banden, de middenprofiel, maar dat was al goedkoper natuurlijk.
Oké. Wat is namelijk gebruikelijk als je een auto naar de garage brengt? Als er een lampje vervangen moet worden of wat dan ook, doet hij dat meteen of niet? Voor de keuring. Dan doet hij dat meteen. Maar als het gaat om je versnellingsbak bijvoorbeeld, wat doet hij dan? Dan belt hij jou. Dus daarom mag je onbekendheid hebben in de prijs. Normaal nee, de prijs moet van tevoren afgesproken worden. Tenzij het gaat om de aard van het werk is zo dat je pas achteraf iets kunt zeggen. En bij kleine dingetjes doen ze dat over het algemeen meteen. Bij grote dingetjes moeten ze jou bellen. Iedereen bij wie je gaat. Stel je voor, hij zou die versnellingsbak nu vervangen hebben. Zou je daar een punt van kunnen maken? Ja, tuurlijk, want misschien wil je die auto er gewoon wegdoen. Zeg van, nee, het is helemaal niet waard. Dan zou ik het niet doen. Nu opeens een versnellingsbak kan dan zo tegen 1000 euro aanzetten. Afhankelijk van wat voor soort auto dat is nog meer. Dus je zou dan ook gewoon kunnen zeggen. Dus kijk, zo werkt dat. Over het algemeen moet de prijs vooraf bekend zijn. Altijd. Tenzij het gaat om een dienstverlening of een manier van werken in dat wereldje, is altijd zo dat het over het algemeen achteraf plaatsvindt. Oké? en achteraf plaatsvindt. En zelfs daarin heb je regels. Sommige is het gewoon achteraf, maar het is bekend met wat de prijzen ongeveer opereren. Dat is in een bepaald wereldje zo. En bij sommige mensen is het achteraf, en als het bij grote dingen zijn, bellen ze heel specifiek. Zoals bijvoorbeeld bij een autogarage. Dus het is echt allemaal, dus onduidelijkheid in prijs kan, mag, maar is wel echt afhankelijk van de regels die gelden, zeg maar, in een bepaalde tijd. In een bepaalde tijd en in een bepaalde tak van sport, van werken en dergelijke. Al-gharar, risico, gevaar, reden van verbod, elkaars rijkdom ten onrechte nuttigen. Op het moment dat er heel veel onbekendheid in een transactie zit, dan gaat er eentje winnen en dan gaat er andere verliezen. Ik heb wat voorbeelden. Sommige die worden. Even kijken, ik weet niet welke voorbeelden ik heb genoemd. Even doorscrollen. Oké. Ik heb niet veel genoemd eigenlijk in de presentatie als voorbeelden. Maar ik wil jullie wel een aantal voorbeelden noemen die in de klassieke boeken worden genoemd. En die ook in de ahadith zijn genoemd. De profeet sallallahu alayhi wa sallam naha aan bay' al-hasa. Bay' al-hasa. En dat is het kopen middels stenen. Kopen middels stenen. En dat heeft verschillende toepassingsvormen. Nou ja, bijvoorbeeld dat een persoon jou een steen, dit deed ze vroeger, hè? Hij geeft hem een steen en hij zegt, gooi met deze steen. En op welk kledingstuk hij terechtkomt, dat is voor jou voor 10 dinar, bijvoorbeeld. Maar jij weet het niet. Komt hij op de rechter, op de middelste, op de linker, komt hij op een duur product, op een goedkoop gewaad, duur gewaad. Of bijvoorbeeld dat er wordt gezegd, nou ja, ik verkoop jou grondstuk grond voor 2000 dinar. Ik gooi met een steen of jij gooit met steen. En zover als de steen komt, tot daar is die voor 2000 dinar. Maar ja, hoe ver zul je werpen? Hoe ver zul je werpen? Zul je dichtbij werpen? Zul je ver weg werpen? Dit is hier echt een groot vraagteken, hè, wat dat betreft. Ze hebben verschillende... Je kunt dit op allerlei manieren, zeg maar, inrichten. Maar zodra er een onbekendheid in zit in zo'n transactie en zo'n risicofactor... Dan is dat niet toegestaan. Of bijvoorbeeld, en nee, al-mulamasa wal-munabada. Bijvoorbeeld, dat soort dingen. Jij gooit een gewaad naar achteren, ik gooi een gewaad naar achteren en degene. En vervolgens heb je een dure gegooid, heb je een goedkope gegooid, et cetera. Dit zijn allemaal vormen van gharra. En er zijn meerdere genoemd. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ook bijvoorbeeld gesproken over bi-habl al-habla. Wat is dat? Een dier. Eigenlijk, een jongen in de buik verkoop je. Een jongen in de buik. Ja, maar. Bijvoorbeeld, hè, een drachtige kameel of koe of wat dan ook. En het gaat om dat dier. En je koopt ook dat dier in de buik. Maar weet je nou of dat een mannetjesdier wordt of een vrouwtjesdier? Ze verschillen. Een mannetje en een vrouwtje. Bijvoorbeeld een mannetje of vrouwtje die kan zwanger worden, et cetera. Geven ze allebei melk, ja of nee. Dus subhanallah, er zitten verschillen in. En gaat die leven of niet? Dit zijn allemaal risicofactoren, vraagtekens. De islam verbiedt het. De islam verbiedt het. Waarom? Omdat je niet weet wat er uit gaat komen uit zo'n transactie. En daarom is dat verboden. En subhanallah, ze hebben echt heel veel vormen. Je hebt al-muzaban, al-muhaqala, al-mu'awama. Je hebt zoveel verschillende vormen wat ze vroeger echt allemaal deden. Met dieren, met stukgronden, met... waarin allemaal in een hele onbekende vorm, zeg maar, werd gegoten. En je kon heel erg rijk worden, maar je kon ook heel erg arm worden. En dit is ook het principe. Vandaag de dag gebeurt het heel vaak. Je hebt zo'n programma nu op televisie. Kopen zonder te kijken. Dus zeg maar, dit mag bij ons niet. Dit mag bij ons niet. Waarom niet? Je moet een product hebben gezien. En als het, kijk, sommige producten moet je gewoon zien. Soms mag je genoegen nemen met een omschrijving. He, bijvoorbeeld, als je ziet, de omschrijving van de telefoon, zou je ook bijvoorbeeld omschrijven, je hebt een fotootje gezien, etc. Maar op het algemeen, je moet een product gewoon zien. Maar kopen zonder kijken, dat wil zeggen, je weet niet wat je koopt. Koop je een bouwval of koop je een dikke, een vette villa? Dit is ook in principe een van de redenen. Verzekeringen is haram om al-gharar en om de riba die daarin zit. Daar gaan we nog op komen, inshallah ta'ala. Maar al-gharar, verzekeringen. Je betaalt €100 aan zo'n verzekering. Je kunt er dat jaar €2000 mee verdienen. Maar je kunt ook dat jaar helemaal niks. Je betaalt €100 per maand. €1200 per jaar. Maar je hebt er niks voor teruggekregen dat jaar. Of 10 jaar lang niet. Dus dit is al-gharar. Je weet niet. Je stopt er iets in. Maar je weet niet wat er uit gaat komen. Komt er heel veel uit of komt er weinig uit? En het klassieke voorbeeld van, je koopt vissen in de zee, vogels in de lucht. Ik verkoop je wat ik in mijn zak heb. Al-gharar, al-gharar. Dit is islamitisch gezien verboden. Dit is ook bescherming van de koper als op de verkoper. De koper die kan winnen, de verkoper kan winnen, de koper kan verliezen, de verkoper kan verliezen. Je weet niet welke kant dat opgaat. En daarom zijn dit soort transacties, islamitisch gezien, verboden. En het verbod op haram is echt een basis. Echt. Kijk, je hebt bijvoorbeeld verkoop. Je hebt een paar basis verboden. Eén daarvan is bijvoorbeeld een gida, bedrog, is echt een basisverbod, zeg maar. Riba is een basisverbod. El haram is ook zo'n basisverbod. Dus riba, gaan we nog op komen. Rente wordt het vaak vertaald, oké. Puur voor degenen die de term niet kennen, we gaan later het verschil tussen riba en rente uitleggen. Dat is één. Twee, een gida is bedrog. Bedrog, elkaar bedriegen, listen, et cetera. Of drie, een gharar. Die onzekerheid, die onbekendheid, die zit in een transactie. Die onbekendheid kan nogmaals zitten in het product. Dat het product een vraagteken is niet helemaal duidelijk. Wat is het product? Ik verkoop je een iPhone, maar je geeft mij geen details over de iPhone. Over een Samsung, je geeft mij geen details over een computer, maar je geeft mij geen details over de computer. Over een PC, je geeft mij geen... Over een auto, je geeft me geen details over de auto. Dus het is een vraagteken. Kan zitten in het geld, kan zitten, kan in allerlei zaken zitten. In een levertermijn. Wanneer het levertermijn, Allahu a'lam. Je verkoopt iets, maar je weet niet, kun je leveren of kun je niet leveren. Je verkoopt iets, bijvoorbeeld. Je verkocht, ik geef wel wat. Iemand heeft bijvoorbeeld een bepaald handelswaar, wat heel snel verkoopt. Heel snel verkoopt. Hij verkoopt dat gewoon, op grote schaal. Gaat goed. En op een gegeven moment is het op. En hij moet het gaan inkopen, maar hij weet, bijvoorbeeld het product is op, of het product, opeens zijn er bepaalde regels ingevoerd, of hij is veranderd van fabrikant, of er kunnen allerlei redenen, waardoor hij weet, zeg maar de vraag ten eerste of ik aan het product kan komen, ja het zal wel goed komen dat ik aan het product kom, maar is het een maand of is het een jaar? Dat weet ik niet. Dit is echt een rare. Dit is echt een rare. Zo'n transactie mag hij niet doen. Zo'n transactie mag hij niet doen. Hij mag niet geld gaan aannemen van mensen en een transactie doen, terwijl er een heel groot vraagteken is wat betreft de levering van een product. Dus de tijd. Zo'n rara, die onbekendheid en dat risico, dat moet echt duidelijk afgebakend worden. Nu, een kleine vorm van rara wordt door de vingers gezien. Ik geef je een voorbeeld. Je koopt iets wat je een korte tijd geleden hebt gezien. En de geleden zeggen wel als voorwaarde, kijk, subhanallah, dit is ongelooflijk. Wallahi, echt hè. Sommige dingen vermeld ik aan jullie, al hebben jullie het misschien minder vaak nodig, puur zodat jullie zien. 1400 jaar geleden stond dit alvast in de boeken. Het is ongelooflijk. Ze maken hier een onderscheid. Ze zeggen, als het gaat om appels, dan mag dit niet. Waarom niet? Appels kunnen in een korte tijd veranderen, of bananen, of fruit. Kunnen in een korte tijd veranderen. Zeg maar, als het gaat om een aqar bijvoorbeeld, om een stuk grond, om een huis. En je hebt het een maand geleden gezien, wat gaat er veranderen in een maand? Kijk, subhanallah, dat onderscheid wat ze maken. Ze zeggen, als het gaat om iets wat je korte tijd hebt gezien, wat niet veranderlijk is, dan mag dat. Dit behoort tot al-gharar al-yasir, tot de kleine vorm van gharar. Het huis staat niet opeens in een ander land of op een ander continent, of opeens zal echt niet, opeens staat het, ja, subhanallah, vorige keer stond het op een dal, en nu stond het in een dal, nu staat het opeens op een heuvel. Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Dus, dit is, maar wel bijvoorbeeld, stel je voor, dat was 20 jaar geleden. Ja, 20 jaar geleden kan de hele wijk eromheen veranderd zijn. Jazeker. Dat is gewoon gharar al-kabir. Dat is grote gharar. Grote onzekerheid. Maar op het moment dat je een maand geleden een huis hebt gezien, en volgens bel je die persoon en je zegt, Rashid, dat huis, dat is van mij voor de afgesproken prijs van 20 of 30 of 100.000 euro of 200 of hoeveel het ook is. Dat mag. Maar nogmaals, bij producten die wel veranderlijk zijn in een korte tijd, mag dat niet. Dat is een voorbeeld van de kleine lara die geaccepteerd wordt. Of je koopt fruit, maar kan van binnen verrot zijn. Dit is natuurlijk heel logisch. Dit is ook een voorbeeld wat ze in de klassieke boeken noemen. In alle klassieke boeken noemen ze dit voorbeeld. Je koopt fruit, iedereen heeft het wel eens meegemaakt. En vervolgens, je meloentje gaat open, of welk product dan ook gaat open, en zie daar. Ik weet niet wat erger is, dat die meloen op een gegeven moment zo slecht is, of je vader, die je gewoon daardoor een maand lang je niet raakt. Ik zei tegen jou, terwijl hij tegen jou zei van kopen. En dan denk ik van, hoe was ik iemand anders? Maar ja. Mooi, als je vader bent, heb je altijd gelijk. Bro, dacht ik ook, ik wil ook vader worden, man. Op een gegeven moment word je vader toch steeds hetzelfde. Je hebt nog steeds altijd ongelijk. Ja, wat Allah is er, man. Maar, nee, je komt vooruit. Kan van binnen voorop zijn. Dat risico bestaat toch altijd. Toch? Nee, maar echt waar. Dat risico bestaat altijd dat van binnen minder goed is. Dat één in de zo... Krijg je altijd dan de vraag, mag je terugbrengen of niet? Echt eraan. Ik geef je een voorbeeld. Bij ons, mijn vrouw, die kocht 2 weken geleden. Oh ja, nee, daar vond ik het wel. Oh, daar kan ik het wel doen. Nee, goed. Ik heb het toch gezegd. Kinderen dat je toch maar wil afreageren, die streep je dan af. Denk je, oké, nog 1000 te gaan. Gaat je, die was allemaal gecompenseerd. Nee, maar echt, ze had vijgen gekocht. En op een gegeven moment, en ze had ze bij de deur, hebben wij zo'n plankje gehad, probeer niet te visualiseren, natuurlijk toch niet, maar mooi, daar heeft ze zo'n sierplankje-achtig iets gedaan, mooi, zij vindt het sier, alhamdulillah, ze volgt niks meer lijkt. Ze kan zeggen wat ik wil, vrijheid, Allah. Dus op een gegeven moment, daar ligt, zeg maar, daar ligt die vijgen, dus op een gegeven moment, ik zag ze daar liggen, dus ik nam ze mee naar binnen. En op een gegeven moment, ze zei, heb jij die vijgen daar weggehaald? Dus ik kijk naar Abdullah, zeg maar van, zeg maar zo klein. Dus je kijkt naar Abdullah, die kijkt naar zijn vader. Ik ga echt niet toegeven, begrijp je? Je kent toch die tactieken, gewoon niet knipperen, niet naar linksboven kijken, niet naar... Je kent toch die ondervragingstactieken? Dus ik probeerde zo lang mogelijk, zeg maar, te zeggen dat ik het niet was. Maar ik uiteindelijk dacht van, wat gaat er gebeuren? Pak ze maar, krijg een paar pets, verdestiks. Zeker ik was het. Maar ze zei van, ja, was jij? Ik zei, ja, ik was het. Op een gegeven moment, iedereen hield zijn hart als wat gaat er nu gebeuren. Maar dat was in de goede luim. Dus zij nee, ik had ze daar neergelegd, want ze waren echt allemaal verrot. Zij zei, van, ik had de eerste gepakt, de tweede gepakt. En ze zei, op een gegeven moment, het pakje was gewoon verrot. Ik zei, joh, ga je ermee terug? Ik zei, ja, ik zei echt, ja, durf je dat echt, joh? Ja, echt, ik zou het echt niet durven. Ik zou dat niet kunnen. Ze zei, natuurlijk, tuurlijk. Ze zei, van, dat pakje kost €7,50, tuurlijk ga ik ermee terug. Dus op een gegeven moment, ze ging ermee terug en ze heeft haar geld teruggekregen. Kan je fruit terugbrengen? Ja, je kunt fruit terugbrengen. Kijk, dat er een appel of een peer of een iets tussen zit. Oké, maar als er op een gegeven moment iets wordt verkocht voor een bepaalde prijs. En opeens is het gewoon allemaal naïba. Echt, allemaal is het gewoon verrot. Dat is een ander verhaal. Je komt wel eens bij de fruitverkopers of groenteverkopers, kom je dat wel eens tegen. Hè? Dat je dan zeg maar tomaten ziet staan, €2, je ziet andere staan. En dan zie je dat hij een beetje madroba is. Een beetje zeg maar, hij heeft plekjes, et cetera. Maar dan zie je, hij verkoopt die ook voor goedkoper. Hij verkoopt die ook gewoon voor goedkoper. Ik was een tijd geleden was ik bijvoorbeeld bij een bakker. Ik zei van, is brood op? Hij zei, nee, dit is er nog. Maar er waren 3 broden voor €1 of zo. Dat is geen normale prijs. Dus ik raakte hem zo aan. Ik zei, maar deze is niet ding. Hij zei, het is wel 3 voor €1. Ik zei, klopt. Ik zei, oké, chocolade, toen heb ik hem gewoon teruggelegd. Maar je weet, 3 voor €1, dat is niet de normale prijs van brood. Dan verwacht je ook dat hij van minder kwaliteit is. Maar als iemand bijvoorbeeld een appel of appels verkoopt voor €3, maar ze hebben binnen verrot, dat is niet wat hoort bij appels van €3. Oké? Maar hoe dan ook, dat is een rare liaisier. Dat kan zo'n transactie. Of je koopt een huis, maar je weet precies niet hoe die fundering is, die heipalen, etc. Je weet niet hoe dat zit. Maar dat is heel normaal, hè? Omdat je dat niet kunt achterhalen of moeilijk kunt achterhalen. Dus dit wordt geaccepteerd. Wat is de definitie van licht al waar? Ze zeggen dan, wanneer spreken we van licht al waar? Dat is niet waar. Dit keer terug naar de urf, wat gebruikelijk is in bepaalde tijden en plaats. Wat is bij ons gebruikelijk dat gewoon dat iets is van, bijvoorbeeld je koopt een telefoon. Ik weet niet precies hoe groot die processorsnelheid is. Dat is een lichte lara. Dat is niet iets waar mensen eigenlijk verstand van hebben vandaag de dag. Het mag niet opzettelijk zijn, het mag niet maqsooda zijn. Dat we zeggen dat een persoon het echte tot doel zeg maar, neemt. Zoals bijvoorbeeld, stel je voor je koopt een standaard voorbeeld dat ze eigenlijk gewoon noemen is, je koopt een dier wat drachtig is. Hè? Je mag het niet. Je koopt de moeder en dat toevallig zwanger is, dat kan. Maar je koopt het niet voor dat zwangere dier. Dus het is niet opzettelijk. Ze noemen dat tabi'in. Ja, je hoort tabi'in. Dit is slechts in navolging. Het is niet onderdeel van de transactie is niet daarop gericht. Dit is gewoon iets wat er gewoon in meekomt. Iets wat erin meekomt, deze wahara. Dus het is niet opzettelijk en het keert ook terug naar wat gebruikelijk is in die tijd. Dat er wat onbekendheid is wat dat betreft. Dat wat betreft wahara. Verboden omdat het geen eigendom is. Verkopen wat je niet bezit. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft natuurlijk verboden. Walat bi'amal is er. En dit verkoop niet wat je niet hebt. Maar wij hebben gezegd, dit gaat om. Om iets specifieks. Dit gaat om lijn, om iets specifieks. Hier, ik wil de bij'a salam uitleggen, maar niet in deze les hoor. Misschien komt de les inshallah ta'ala. Kijk, je mag niet verkopen als het gaat om iets wat specifiek is. Iets wat specifiek is, lijn. Dit noemen ze lijn. Oké? Wat is lijn? iets waarvan er geen twee zijn. Iets, het is gewoon een uniek iets. Dat mag je niet verkopen. Ik geef je een voorbeeld. Een specifieke auto, de groene Mercedes. Die Mercedes. Oké? Okay? Als je hem niet bezit, mag je hem niet verkopen. Maar stel je voor een persoon die zegt tegen jou van... Smaai, ik wil graag van jou. Ik heb een telefoonwinkeltje. Smaai, heb je nog Samsung S20 liggen? Nee, heb ik niet liggen. Oké, okay. Smaai, hier heb je... Wat kost Samsung S20? Ik verkoop voor 750 euro. Hier heb je 750 euro. Smaai, ik wil een Samsung S20. Prima. Wat voor kleur? Zwart. Nog bepaalde dingen. Nou ja, gewoon Samsung S20, de standaard versie, 64 gigabyte of ik zeg maar wat, weet ik veel wat. Verkoper die heeft op stand van, ja, dat is het modelletje. Wat ik gewoon wil, je kunt er foto's bij laten, mooi, dat is het modelletje, 750 euro, dit mag. Maar ik heb hem niet in bezit hier in de winkel. Maar dat maakt niet uit, want er zijn nog heel veel van in de omloop. Heel veel van dezelfde zijn er in de omloop van. Heel veel van dezelfde zijn er in de omloop. Dat mag. Dit mag. Dit mag. Ook al bezit je hem op dat moment niet. Waarom? Er zit geen haar. Er is geen haar. Je kunt hem overal ter wereld krijgen. Je kunt hem overal ter wereld krijgen. Maar ja, normaal koop je hem in voor 500. Ja, je kon hem niet voor 500 voor 600. Ja, heb je pech. Maar je kunt hem wel vinden en je kunt hem wel leveren. Dus dit mag. Maar als het gaat om een lijn, om dat specifieke product zelf. Nee, dan mag dat niet. En sommigen hebben gezegd, dit gaat enkel om eten en drinken. Dit gaat enkel om eten en drinken. Maar ook dat, ook zelfs niet algemeen om eten en drinken. Ja, niet in het algemeen. Ook niet. Het gaat om, zolang het maar gewoon vervangbare, er zijn er meer van, ja niet. Dan is dat gewoon toegestaan om te verkopen, al bezit je het niet. Al bezit je het niet. Het gaat echt om een lijn. Want bijvoorbeeld een specifieke kameel in die tijd. Of een specifiek paard. Of het zit omdat hij snel was. Of dat paard wil ik hebben. Als je hem niet bezit, kan je hem niet verkopen. Ja, maar ik ga hem verkopen, want dan heb ik zelf het punt om deal te maken. Nee, maak eerst deal, zorg dat hij in bezit is, dan mag je hem doorverkopen. Maar in deze tijd, wel, en waarom? Omdat dat valt onder een ander kopje, dat noem je Bey'u Salam. En we gaan Bey'u Salam met de voorwaarden nog inshallah ta'ala behandelen. Het geldt enkel voor voedsel, maar dat is een uitspraak. Over het algemeen mag het, zolang het gewoon, zolang er meer van zijn. Een lening en een transactie tegelijkertijd afsluiten, dit mag ook niet. Bijvoorbeeld dat je zegt, ik verkoop je deze auto op voorwaarde dat je mij een lening van 1000 euro geeft. Begrijp je? Dus je doet een lening en een transactie in één, zeg maar. Een lening en een transactie in één. Ik verkoop je op voorwaarde dat. Ik koop de auto voor je, maar dan moet je me ook 10.000 euro lenen. Bijvoorbeeld, je wil deze auto een hele tijd van mij. Ik koop je deze auto voor 10.000, maar je moet me 10.000 nog bijlenen. Je krijgt het wel terug en ik spreek ook datum af, et cetera. We schrijven het zelfs op. Mag niet. Waarom niet? Kijk, ten eerste, er worden hier twee transacties in één afgesloten. En vervolgens, wat is de prijs nou eigenlijk? Is de prijs nou eigenlijk alleen maar die 10.000 euro? Of is die prijs nou... Ja, je krijgt nu 10.000 euro en een lening. Om maar nog niet te spreken over de regels van riba. Waar we nog... Kullu qardin jarra menfa'atin fa huwa riba. Alle leningen die een menfa'a met zich meebrengen en een profijt met zich meebrengen is ook nog eens riba. Daar gaan we nog op komen inshallah ta'ala. Maar hoe dan ook, dit mag dus niet. Dit mag dus niet. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft dit specifieke verbod. Dus ook een specifiek hadith over dat je geen salaf wa bay'a mag doen. Dat we zeggen een salaf, een lening en een bay'a, een transactie in één. Vervolgens, ik verkoop je deze auto als je mij ook nog eens 100 euro leent. Dat mag dus niet. Twee transacties in één stoppen. Deze vroeger ook. Twee transacties in één. Bijvoorbeeld dat je zegt van... let goed op alsjeblieft. Hè? Want hier maken veel een fout... en dat is, je hebt iets wat ze noemen Bey'u Taqsit. Verkopen op afbetaling. Dat mag. Kijk, ik mag tegen jou zeggen. Ik verkoop je deze laptop. Als je nu cash wil betalen, 500 euro. Nu. Nee, Smaai, ik heb nu geen 500 euro. Ik wil het in termijnen doen. Per maand krijg je van mij 50 euro. Op jaarbasis is dat dus, hoeveel?
600
euro. Ik had die 600 euro lang uitgerekend. Dus 600 euro. Dus 500 euro nu. Of op jaarbasis... 600 euro. Mag dit? Ja. Dit mag. Dit mag. Oh, dit mag. Tuurlijk, maar dit mag er niks mis mee. Waarom? Kijk broeder, 500 euro nu. Maar die andere, waarom mag die andere ook broeder zeggen, as you know yourself, die tijd kost ook geld. Broeder, dat, kijk, die 500 euro als je me nu geeft, met die 500 euro kan ik heel veel. Ik kan die 500 euro gaan investeren, ik kan die 500 euro gaan gebruiken voor vakantie, ik kan die 500 euro, mijn vrouw kan die 500 euro gebruiken voor de action, ze kan, voor één bezoekje. Kan het gebruiken voor de action? Niks aan de hand. Maar subhanallah, als je 50 euro per maand doet. 50 euro per maand. Broeder, je kunt met 50 euro per maand, kun je die investering doen die je wil doen? Kun je niet doen nog.
Nee.
Kun je niet doen nog. Kijk, we praten hier nog maar over 500 euro. Maar broeder, wat nu als het gaat, meestal gebeurt dit met een hoog grotere bedrag van 10.000 euro bijvoorbeeld. 10.000 euro. Nu. Of. We spreiden het uit. Hé, hey, dit brengt ons op ideeën. Wacht, ik spreid het brengt me op ideeën. Wacht. Nee, serieus. Ik ben echt bloedserieus. Huizen kopen bijvoorbeeld op een halale manier. Ik kan niet nu 100.000 euro kopen. Ik zeg, weet je wat? Ik koop het huis, kost 200.000 euro. Ik koop het huis nu op voor 200.000 euro. Jij hebt geen 200.000 euro liggen? Begrijp ik. Maar ik verkoop hem aan jou in termijnen. Je mag er maximaal 5 jaar over doen. Ik heb gekocht voor 200.000, het huis voor 200.000. Ik verkoop hem aan jou voor 300.000 in 5 jaar tijd. Dit mag. Geen enkel probleem. Dit is Beirut taxeerd. Ja, broeder.
Is dat dan ook dat het direct overhandigd moet worden? Of is dat ook wel totdat je klaar bent?
Nee, hoe bedoel je? Eigendom.
Hoe bedoel je? Ja, op het moment dat ik zo'n transactie afspreek. Stel dat ik een huis in 5 jaar wil betalen, mag ik het dan pas over 5 jaar in? Of mag ik er dan eigenlijk direct gebruik van maken?
Ja, maar hij mag er al direct, de koop is gesloten, hij mag er al direct in. Alleen, we gaan, hier komen we echt nog op. Op Beirut taxeerd, Beirut murabaha, et cetera. Komen we echt nog op, maar hij mag er al meteen in. We zitten nog wel met het punt van, wie is dat domein? Wie is nog verantwoordelijk al die jaren totdat de prijs geheel voldaan is? Dan gaan we echt nog komen, inshallah, op het gedeelte van het domein. Maar dit mag. Het gaat nu even om de transactie. De transactie mag. Ik wil jullie één ding duidelijk maken. Beirut taxeerd. En dat is echt de uitspraak van de 4 wetscholen. Dit mag. Beirut taxeerd, dus dat je zegt, of cash nu, voor zoveel, of over een jaar of 2 voor zoveel. Dat mag. Dat is niet verboden. Wat hier wordt genoemd, 2 transacties in 1 transactie, is dat jij geen keuze hebt gemaakt. Dat een persoon bijvoorbeeld zegt, of nu voor 500, of over een jaar voor de 600. Vervolgens zegt hij, akkoord. Maar akkoord met welke? Nee, echt waar. Akkoord met welke? Dus daarom zegt Nabi sallallahu alaihi wa sallam, de profeet sallallahu alaihi wa sallam die zegt, op het moment dat je zo'n 2 transacties doet en je kiest er geen 1 van de 2, of hij heeft zeg maar degene met de lagere prijs, of de rente, de riba. Dus er moet 1 van de 2 worden afgesproken. Dat moet van tevoren worden afgesproken. Welke is het? Er mag ook niet gezegd worden van, luister broeder, tussen nu en een week, dan is die gewoon 500. Als je tussen nu en een week niet hebt betaald, dan geldt het dan krijg je dat jaartermijn voor die 600. Mag ook niet. Er moet eentje worden afgesproken. Broeder, wil je hem nu kopen? Voor 500, mag het. Of op een jaar voor 600, mag ook. Kies maar 1 van de 2. Er komt geen rente tussen. Geen rente bij. Waarom? Nu mag je van tevoren mag je nog een prijs opgooien. Waarom? Omdat je langer moet wachten op je geld. Beirut taxeerd is toegestaan. Alleen, je gaat natuurlijk niet zeggen van, we gaan de rente even kijken, per maand loop ik zoveel mis. Nee. Het is gewoon een cashbedrag of een intermijnen bedrag. En vervolgens maak je die afspraak. En mocht hij zeg maar niet op tijd hebben betaald na die termijn, gaan we geen rente in rekening brengen of wat dan ook. Okay? Dus alsjeblieft niet de fout maken tussen 2 transacties in 1 transactie stoppen. Dat je denkt van, dit is zeg maar cash of... dit wil zeggen als iemand dan geen beslissing heeft genomen. Maar als je dit van tevoren al hebt afgesproken, is dat toegestaan, is dat geen enkel probleem mee. Verkoop doen nadat je broeder dat al hebt gedaan. Nabi sallallahu alaihi wa sallam, neha an bay'i. An bay'i al-akh. Verkopen nadat je broeder al verkocht heeft. En je hebt ook een shira an shira al-akh. Of het kopen dat je broer al een koop heeft gedaan. En ook een soom, het onderhandelen. Imam Malik zei ook dat het onderhandelen eronder valt. Dus, en ook in andere wetscholen wordt dit overigens ook gezegd hoor. Wat bedoelen we hiermee? Je broeder die heeft bijvoorbeeld een hij koopt een iPhone. En op een gegeven moment voor 500 euro. Heeft hij al laten we eerst even kopen wat je broeder al heeft gekocht. Khalid, je gaat een iPhone kopen. Khalid, hij zegt 500 euro verkocht, zegt die man. Jij komt binnen en zegt, subhanallah, dat model wat ik net van mijn dochter koop. Ja, 500 euro, ik geef jou 600. Nee, smahli, ik heb hem al verkocht en ik geef jou 800. Khalid, smahli, ik had hem nog niet gepakt voor jou achter het magazijn. Hè? Dit is het doen van een verkoop, nadat je broeder al, het doen van, je broeder had die kocht al gedaan, die koop al gedaan, en jij gaat, en dan eigenlijk voor hem, ga je ertussen komen. Ga je ertussen komen. Bijvoorbeeld dit. Of, Galit had nog niet, die man had nog niet gezegd verkocht, zo tegen Galit, maar het was al wel duidelijk dat ze wel gewoon al, ze waren eigenlijk al, die koop was nog maar zo goed als, als. En jij komt ertussen. Ah, nee, laat. Of bijvoorbeeld andersom. Galit komt thuis met die, met die, met die iPhone, 500 euro. Allah, wat waar. Oh, zeg maar. Op een gegeven moment, Galit, die loopt als een trotse pauw. Ik heb een keer dat die mop verteld, toch? Over iemand die die telefoon in zijn achterzak had gedaan. Hij ging zitten, hij hoort krak. Hij zegt, ja, ja, bacon ruggraat. Ja, bacon ruggraat. Ja, bacon ruggraat. He? En dat zegt, ja, het is mijn ruggraat en niet de iPhone die kapot is. Hé, hey, zo gaat. Ga je niet zo trots als een pauw met die iPhone. Je weet toch, zeg maar, als een persoon een nieuw telefoon. Zie hem heel dag zo. Heel dag, zie hem gewoon zo. Hij doet er een hoesje omheen met een hoesje om de hoesje. Op een gegeven moment loopt hij met zo'n tas. He? Zo gaan we om met de nieuwe telefoons op het moment dat ze nieuw zijn. Ja. Oké, dus je ziet Galit dus zo lopen. Ja, Galit, ik weet niet, je ziet. Ja, maar het viel niet op. Ja, hij is niet nieuw. Voor hoeveel? 500 euro. Allee, je bent opgelicht. Ik heb thuis, ik heb een berg van die dingen. Ik verkoop je voor 300. Ga terug. Hij zegt, luister, Galit, ga terug. Hij zegt, luister. Allah, waar zit de krasje op? Dat kun je echt geloven. Nou, hoe die ermee omging. Hij zegt, hier luister, ik kom terugbrengen. Waarom? Raas mij heeft een berg liggen. Voor 300 maar. Al deze transacties. Wat is het probleem? Er is trouwens wat gegaan in de nummering. Oh, ik heb op escape gedrukt. Sorry, dat had ik niet moeten doen. Ik wilde op deze drukken, maar doe ik niet al die schermen. Wat moet ik nu doen? Waar is Ilias?
Je weet je wel zijn
naam.
Je weet je wel zijn naam.
Je weet wel zijn naam. Ja, je gaat slecht scoren op de toetsen. Nu al.
Kun je verder dan?
Zou je?
Kun je wel verder?
Mag niet.
Kun je wel verder?
Kan ik wel verder? Ik kan wel verder. Ik kan het zelfs proberen, hè?
Wat als je Alt-Tab probeert?
Alt-Tab? Je hoort het?
Dan gaat hij waarschijnlijk niet. Alt-Tab tegelijk.
Ik had nooit naar jou moeten luisteren. Dus ik weet echt niet hoe dit werkt, man.
Hij is eigenlijk onzo, hij zat binnen.
Huh? Ja, maar dit kan ik ook toch?
Omschrijf het voor ons, Stef.
Zei je?
Omschrijf het voor ons.
En dan wacht zo. Zoals wij zeggen, ze kloggen erin, Aki. Oh, dat ik kom al die knopjes tegelijk mee. Aha. Oké. Okay. Oh, wacht even. Als ik het zo zie, heb ik geld eigenlijk niet eens meer nodig. Smaak, ik kom er niet uit, maar ik kan het wel verder vertellen, inshallah ta'ala. Oké, sorry, trouwens, dus de... Het doen van een verkoop nadat je broeder al een verkoop heeft gedaan... Ook dit is verboden. Deze sheet is er trouwens tussendoor geschoten. Had ergens anders moeten staan, maar maakt niet uit. Komen we nog iets aan het op terug. Oké, dus twee transacties in één transactie stoppen. Mag niet. We praten hier natuurlijk over verboden omdat het geen eigendom is. Je mag niet iets verkopen wat niet van jou is. Je mag niet iets verkopen bijvoorbeeld wat gestolen is. Hetzelfde. Je mag niet kopen als je weet dat iets gestolen is. Mag je dat ook natuurlijk niet kopen? Is dat ook gewoon haram? Is dat heling? Mag je daar natuurlijk ook niet aan meedoen? Alles wat geen eigendom is, mag je niet kopen, et cetera. Volgend punt is verboden wegens riba. Verboden wegens riba. Dit kent vele categorieën en details. Gaan we één of twee lessen aan besteden, inshallah. Dat gaan we niet nu doen. Oké. Tot zover eigenlijk de eerste categorie. De eerste categorie die had betrekking op de verboden zaken die om de transactie zelf verboden omdat het om de transactie zelf gaat. Oké, ik heb hier vier deelgebieden genoemd. Eerste deelgebied is, het heeft betrekking op, het product zelf is eigenlijk niet halal. Product of dienst is niet halal. Product of dienst is niet halal. We hebben meerdere voorbeelden genoemd. Bijvoorbeeld bij diensten. Denk bijvoorbeeld aan een dienst van prostitutie. Of een andere harame dienst. Andere harame dienst. Bijvoorbeeld vandaag de dag mensen die helpen met vormen van bedrog. Of je gaat naar iemand toe. Nou ja, bijvoorbeeld je gaat naar iemand toe die voor jou de kilometer tellen gaat terugdraaien. Het is een verboden dienst. Dit is gewoon haram. Dit is ook een harame inkomstenbron. Dus alles wat gewoon haram, een haram product is of een harame dienst is. Dat is één. Tweede, wegens al-gharar. Wegens al-gharar, wegens onbekendheid, risico wat erin zit. Dat is het tweede kopje wat ik met jullie heb behandeld. Ten derde, omdat het geen eigendom is. Ten derde, omdat het geen eigendom is. En vierde, verboden wegens riba. En vervolgens gaan we naar de volgende categorie. En dat is verboden zaken. De verboden transacties. Maar het gaat niet om de transactie zelf, maar iets erom. Iets eromheen. Dus het is volgende kopje. We hebben gezegd, je hebt twee soorten verboden transacties. Verboden transacties om dingen in de transactie zelf, heeft ook vier deelonderwerpen. En verboden niet om de transactie zelf, heeft ook vier deelonderwerpen. Laten we hier naar kijken. Ten eerste, verboden wegens bedrog. Deze kunnen we nog makkelijk afbehandelen, inshallah. Dus verboden zaken hebben geen betrekking op de transactie zelf, maar om iets eromheen. Eerste deelpuntje daarvan is verboden wegens bedrog. Het voorbeeld dat ze altijd noemen is Najash. Ah, je bent niet nodig om shit te betalen. Ilias, ik heb denk ik alle knopjes wel één of twee keer gedaan.
Het is te oud.
Oh ja, wat moet ik zeggen? Ik ben zwak. Dat heb ik ook gedaan. Wallah, dat heb ik gedaan. Maar ik wil niet in beeld. Mag ik niet mes zijn? Ja, ik moet mes zijn. Ik kan niet. Ik weet het al gedaan. Maar heb ik niet gezeten? Je weet op wat knopjes ik kan gedrukt hebben? Dat is anders. Nee, ik heb het niet gezeten. Dus ik drukte echt alleen maar op alt-tab zo omzetten. Ik zat echt in de buurt. Een Najash. Je mag zeggen een Najash. Je mag ook zeggen een Najash. Wat is een Najash? De prijs, dus verboden zaken die... hij loopt achter. Oh, nee, hij loopt niet achter. Hier, een Najash. Dus dit is dus verboden. De verboden zaken hebben geen betrekking op de transactie zelf. Ten eerste, verboden wegens bedrog. Omdat het bedrog is. Een Najash. De prijs kunstmatig opdrijven door te bieden terwijl men geen interesse heeft. Met andere woorden, ik heb een voorbeeld gegeven. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zegt, wolaat een Najashu. Bijvoorbeeld wat ik eerder gegeven heb. En je broer plaatst iets op marktplaats. De hele familie heeft accounts om de prijs op te drijven. Nee, echt waar. Dit is echt gewoon een heel recentelijk voorbeeld. De prijs op te drijven. Er worden biedingen gedaan zonder dat men eigenlijk interesse heeft in het product. Puur om die prijs hoger te laten gaan. Dit is bedrog. Vervolgens, subhanallah, sommige van de medekers, zoals Ibn Habib, hebben gezegd, maar ook in andere wetscholen, hebben gezegd, ja, maar wat nu als de prijs echt laag was en te laag? En je hebt hem gewoon eigenlijk een beetje geholpen. Dit valt onder nasiha, zeiden ze, onder advies geven. Ja, die andere, nee hoor. Hij had ook dat advies op een andere manier kunnen geven. Had hij niet een bieding voor hoeven te doen? Heeft hij niet een bieding voor hoeven te doen? Zeg het eens.
Maar men kan ook zelf netjes doen, bijvoorbeeld door te zeggen, van ja, er heeft iemand dit geboden, terwijl het niet het geval is.
Op het moment dat een persoon zegt, men heeft al zoveel geboden terwijl dat niet het geval is, ook dat is een vorm van bedrog. Ook dat is een vorm van bedrog. En daar gaan we ook zo op komen, inshallah, in het tweede puntje. Maar een netjes kan in het kopen zijn of in het verkopen. In het verkopen precies hetzelfde. Dus er mogen geen kunstmatige biedingen worden gedaan. Er mag alleen maar geboden worden met, maar wat nu, subhanallah? Wat nu als iemand dit heeft gedaan, maar de verkoper wist het niet. Dan is het gewoon halal voor die verkoper en de zonde die rust op die andere persoon. Maar wat nu? Wat is dan nu het oordeel? Hij heeft het gedaan. Hij heeft 100 euro de prijs omhoog laten gaan. Dat heeft hij gedaan. Dan zegt de islamitische geleerde, Toba plus het extra bedrag, dat biedt hij aan die persoon. Hij biedt dat extra bedrag aan die persoon aan. Als hij het neemt, hoe het ik. Als hij het niet wil nemen, ook goed. Maar hij moet het aanbieden. Om het goed te maken als ta'wil. En hij heeft zelf, en de persoon die de koop heeft gedaan, heeft de keuze. Maar dit was als de verkoper het niet wist. Maar als de verkoper het ook wist. Ha. Dus de verkoper heeft afspraak gemaakt met iemand anders. Jij gaat elke keer de prijs opdrijven. Ha. Dit is een ander verhaal. Nu rust het verbod ook op de... op de verkoper. Niet alleen op die opdrijver, maar ook de verkoper zelf. In dit geval heeft hij niet alleen het recht op... In dit geval heeft hij niet alleen maar het recht op het prijsverschil, maar hij heeft ook het recht op om de koop te zeggen van, ik ontbind de koop, ik wil hem niet meer. Ik wil hem niet meer. Ik wil hem niet meer, ik breng hem terug. Een punt wat ze hier gebruikelijk bij noemen, hoe zit het dan met veilingen? Hoe zit het met veilingen? Bij veilingen ben je toch aan het opbieden tegen elkaar? Hier zou je kunnen eigenlijk zeggen dat er twee dingen plaatsvinden. Je doet een verkoop terwijl je broeder eigenlijk... wat hebben we net gezegd? Je mag niet opbieden tegen je broeder. Dat is één. En hier de prijs opdrijven. Ha. Kieber, mag je geen veilingen doen? Mag je geen veilingen doen? Iemand?
Ik denk dat wel mag, omdat je van tevoren al weet dat er speelt.
Klopt. Broeder zegt, mag van tevoren, wat je weet van tevoren al. Kijk. Bij veiling is het al bekend. Niet van, oh, misschien was de koop al rond. Nee, wat is het principe bij een veiling? Wat is het principe? Wie zijn hoogste, de hoogste bieder, die koopt hem, hè? Het gaat om de hoogste bieder. Het is al bekend dat als jij gaat bieden, maar het enige wat je niet mag doen bij een veiling is, ook weer, zeg maar, expres omhoog brengen. Expres omhoog brengen, terwijl jij gewoon geen interesse hebt. Dat mag niet, maar je mag gewoon een veiling doen en je mag gewoon opbieden tegen elkaar, et cetera. Daar is niks mis mee. Maar niet, sommige mensen gaan vakjes terug, hij zit die avond thuis op de bank, niks te doen. Hij zegt van, Allah, ik denk niet. Zij hebben zo bij ons gedaan, toevallig omdat Marokko tegen Nederland heeft verloren. Hij zei, ik drop op economie. Sommige mensen echt, Allah, echt, mag ik niet vragen. Alsof de inkomsten naar hem komen of naar zijn vader komen ofzo. Klaar je? Ja, ik heb hem met mijn muur zat. Maar jij, wat heb je het over? Uiteindelijk de belastingdienst heeft overal 40%. Dus op een gegeven moment, dat mag. Je mag mensen niet schaden, broeder.
Mag je wel als je bijvoorbeeld vier partijen hebt, je hebt alle vier een bepaald product, dat je prijsafspraak maakt. We gaan niet onder de 100 euro verkopen dit product.
Prijsafspraak gaan we zo meteen opkomen. Gaan we zo meteen opkomen, inshallah. Alles wat misleiding bevat is haram. Tekortkomingen verdoezelen. Je mag nooit tekortkoming verdoezelen bij een auto, een muur van een huis, bijvoorbeeld bij een auto. Een auto heeft een ongeluk gehad. En dat verdoezel je. Haram. Je moet verduidelijken dat de auto een ongeluk heeft gehad. Want waarom? Iedereen weet, zeg maar, dat een auto, na een groot ongeluk, leest dat nog leg van de jamia, dat een auto soms minder goed kan zijn, minder goed gemaakt kan zijn, niet de oorspronkelijke zaken bevat. Bij een auto op muur van een huis, ja, iets wordt gepleisterd, terwijl het eigenlijk gewoon een lekkage bevat. Terwijl het gewoon eigenlijk een lekkage bevat. Eigenlijk moet die hele muur opengetikt worden en moet opnieuw gemaakt worden, et cetera, met nieuw materiaal. Maar dat verdoezelt hij door het mooi van buiten te pleisteren. Van buiten ziet het er allemaal mooi uit. Maar de realiteit is wat anders. De realiteit is wat anders. Het gebeurt ook heel vaak in bepaalde landen. Je ziet asfalt, je denkt, mashallah, dit is nieuw asfalt. Een week later kom je en zeg ik, Allahu akbar, leer te noemen. Het ding is, hier heeft nooit asfalt gelegen. Nee, echt waar. Oplichting. Is echt oplichting. Dit is haram. Dit is haram. Subhanallah, ik kan me herinneren. Een broeder vertelde mij 2 of 3 weken geleden. Hij zei van, hij was in een bepaald land. En hij richt in Congo, je weet wel. Van onze afkomst. En hij zei van, ik zat in een café. Hij zei, op een gegeven moment zat daar een man. En subhanallah, die is dan gewoon wat deed hij? Ze hadden zand gedaan, zogenaamd om gatten dichte zand. Ja, ibadallah. En op een gegeven moment een soort van cementachtig. En volgens dat hij daar met zo'n soort van kleurachtig product, ja, een soort van verfachtig product, dat hij het spuiten eroverheen, zeg maar, van het is asfalt. Het was daar aan het regenen en je zag al van, het begint nu al, zeg maar, weer los te raken. Begrijp je? Dus hij zegt, 2-3 dagen later heb je weer een enorm diep gat daar. Ja, broeder, dit is gewoon misleiding wat jullie nu gewoon doen. Het is haram. Dit is gewoon misleiding. Of doe het gewoon. Ja, zegt hij, oh ja, dit is het budget wat we hebben gekregen. Nou, dit is waarmee we het gaan doen. Dit is waarmee we het gaan doen. Het is echt pure misleiding wat gewoon wat er plaatsvindt. Of bijvoorbeeld een bepaald merkje opplakken. Op het auto. Kleding of auto. Bijvoorbeeld, dat jij bij een auto erop plakt. Sommige mensen doen dit. Ze zijn helemaal. Die plakken bijvoorbeeld op TDI. Terwijl het bijvoorbeeld geen TDI is. Misschien een turbo diesel. Of bijvoorbeeld, en dan je hebt natuurlijk dat verschil, TDI, rode letters zijn of niet. Elke keer met. Die ze zeggen, maar. Nee, echt waar, echt waar. De indrukwekkend. Of bijvoorbeeld bepaalde. Bijvoorbeeld bepaalde. Rem, ik ben geen autokenner of wat dan ook, maar die bepaalde remschijven die zijn van speciaal materiaal gemaakt. En die hebben een bepaald kleurtje, een rode kleur bijvoorbeeld, of een andere kleur. En die zetten ze dan, en gaan specifiek zeg maar, spuiten alsof het, dingen zijn. Dat is ook gewoon haram. Ik heb gezien in Marokko met mijn eigen ogen hoe ze profiel snijden uit de band. Profiel gewoon een gebruikte. Het is levensgevaarlijk. Naast het feit dat het bedrog is, is het toch nog eens levensgevaarlijk. Profiel snijden uit de band. Hey, wat voor grip heb je met zo'n band? Het is levensgevaarlijk, lijf. Dus maar, bedrog, ja niet bedrog. Een bepaald merkje plakken op een auto, op een product, wat er niet toe behoort. Vanuit dit perspectief hebben de islamitische geleden ook gesproken over nepkleding. Nepkleding verkopen. En er zijn meerdere comité's, ook de meeste bij het geen andere, die hebben de tahrim uitgesproken wat betreft de verkoop van nepkleding. Zeggen, ten eerste bevat dit schade aan het oorspronkelijke bedrijf. Want iets wordt verkocht als zijnde zana echt. Terwijl dat niet het geval is. Je gebruikt hun merkje. En je ondermijnt daarmee eigenlijk hun economie. En verkoop zeg maar, van dat product. Plus het is een vorm van misleiding. Allah helemaal. Echt. Een pistooltje met merkje Lacoste. Het zit nog in zijn hand. Heb je nog Lacoste? Welk merkje wil je? Gaat hem even zo draaien naar het merkje en zo doet hij er. Zeg maar, Gucci? Versace, wat wil je? Ja, dat is het. En dan doet hij hem erop. Allah, rapsa! Zegt hij volgens erachteraan. Allah, het is echt. Niet net. Allah, niet, alsjeblieft. En sommige mensen die proberen dat ook nog eens te verkopen voor zijn het echte merk. Mag je namaak verkopen? Met namaak wordt dan bedoeld dat niet zeg maar dat andere erop zit. Dat andere merkje er specifiek op zit, maar het is wel bijvoorbeeld namen. Kijk, want het is echt bekend, hè, subhanallah, dat bijvoorbeeld. Een Samsung die bijvoorbeeld namaak is en een echte Samsung, is een verschil. Hè. Het is echt een verschil in kwaliteit en dergelijke. Maar mag je hem verkopen als het echt doorgaat voor de echte? Dat is gewoon haram, dat mag gewoon niet. Dat is bedrog. Het product is minder goed, is minder. Mag gewoon niet. Maar als het gaat om zeg maar. Het merkje van Samsung staat niet op, het is wel gewoon een namaak. Iedereen ziet gewoon, dit is een namaak van dat. Mag je het verkopen zolang men dat weet? Dat het gewoon een namaak iets is en niet echt. Je verkoopt het niet als zijnde een echt iets. Een echt iets, hè, dan kan dat. Maar niet met het merkje erop. Want dan is het wel verboden. Kijk, wij hebben ook in islam, wij hebben ook iets wat heet auteursrechten, intellectuele rechten. Maar subhanallah, alleen mensen. Kijk, zeg maar, het is ongelooflijk hoe ver. Kijk, mensen zijn helemaal onder de indruk. Helemaal onder de indruk, soms als ze kijken naar westerse regels, ze zeggen, Allah, kijk eens wat ze hebben, hoe ver ze zijn. En wij hadden dit al zoveel eeuwen geleden, hadden wij dit soort dingen al. Wij kennen auteursrechten, wij kennen rechten, ook merkenrechten, et cetera. Allemaal gewoon wat dat betreft gewoon vastgelegd. En het bedrog mag niet op welke vorm dat ook gewoon is. Product vermengen met iets anders. Bijvoorbeeld melk vermengen met water. Honing vermengen met suiker. Zit. Vermengen bijvoorbeeld bepaalde soorten, je hebt bijvoorbeeld nieuw olie, hè? Olie, mensen kopen olie. Wie koopt hier al even olie? Waar dan? Wie ontbijt hier een broodje kaas eigenlijk hier? Ik. Nee, maar even serieus, zit is subhanallah. Mensen, ik ga echt niet praten over de vrouw, iets aan de zit, maar mensen kopen zit, het is gewoon duur. Ze komen er gewoon duur in, het is echt een handel. Maar mensen willen nieuw olie. Willen nieuwe olie kopen, verse olie, vers geperste olie. Maar stel je voor, mensen die vermengen dus vers geperste olie met oude olie. Mensen doen dat echt. Is ook haram. Is natuurlijk ook gewoon haram. En we kennen misschien denk ik allemaal wel het verhaal van Eslem. Die met Omar ibn Khattab radiyallahu anhu in de nacht. Door de straten van Medina liep en uiteindelijk hoorde hij een moeder zeggen tegen een dochter: Omzoekhi il ma'bi leben, omzoekhi il ma'bi leben. Zegt, qalat ya umma, amma sabi'ti ma'falahu amir mu'minin liyum, qalat mu'mada qala bi mu'minin, qala ya'i naha'an, ya'i mezjil ma'bi leben. Zei van, moeder die zei tegen haar: vermeng water met melk, vermeng water met melk. Zei ze, moeder, heeft u niet gehoord wat de leider der gelovigen vandaag heeft gezegd in Medina? Wat dan? Hij zei, het is verboden om water te vermengen met met Mel. Toen zei ze van, mijn dochter, waar is Amir Mu'minin la yarana? Hij ziet ons niet. Toen zei ze, ik ken Amir Mu'minin la yarana van Lahu yarana. Toen zei ze, waar is Amir Mu'minin? Waar is de leider der gelovigen? Hij ziet ons niet. Toen zei zij, als de leider van de gelovigen ons niet ziet, Allah die ziet ons wel. En subhanallah, Omar ibn al-Khattab, die hoorde dit gesprek waar hij was met zijn nichtjongen, Aslam. En hij zei, oh Aslam, markeer deze plaats, onthoud deze plaats. Toen ging hij naar zijn zoon en toen zei hij, wie wil trouwen? En toen zei een van hen, ik wil trouwen. En hij was zijn zoon Asim. En hij trouwde met haar en kreeg, zij kreeg Leila. Leila, daar kwam uit wie? Volgens mij kwam daar Leila uit. En Leila, daar kwam uit inderdaad Omar ibn al-Aziz. Radiyallahu anhu. Wa'arda, die ook wel eens de vijfde der Khalifa werd genoemd. Niet yani, de vijfde in lijn, maar dat we zeggen dat zo groot was zijn rechtvaardigheid. Maar hoe dan ook, waar het op neerkomt is, subhanallah, het verbod op het mengen. Het mengen van water met iets anders, of een product met iets anders, iets goeds met iets minder. En dit kom je ook subhanallah tegen, bijvoorbeeld. In sommige landen, dat gewoon iets geen zuiver cement is. De producten daar zijn gewoon minder goed, omdat mensen er gewoon bedrog in plegen. En sommige mensen die zijn zo, en dat is iets gevaarlijks. Rabbi heeft daar ook voor gewaarschuwd. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْعَرْضِ مُفْسِدِينَ En zo ook andere versen in de Koran al-Karim. Overigens, nu herinner ik mij bij al-gharar, bij lichte al-gharar, bij lichte dingen. Weet je nog allemaal die ik zei lichte vormen van risico mag. Moest opeens denken, subhanallah, weet je dat die vroeger wezen gaan met die gewichtjes? En hij tikt hem zo aan met zijn hand en dan op een gegeven moment komt hij wel en ik dacht, hoe heet dat? Dat is dat maakt niet uit. Skeptisch aan denken. Dus alle vormen van misleidingen mogen niet. Er is een prachtig hadith, die wil ik met jullie behandelen en hiermee ga ik afsluiten. Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt, al-bay'ani bil-khiyari, hadith in Bukhari Muslim, hadith, hij staat ook trouwens in Muwatta, al-bay'ani bil-khiyari, ma'lam yatafarraqa, volgens zegt Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa'in bayyana wa sadaqa, burikat lahuma tijaratuhuma, wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt, wanneer zij dan verduidelijken? Kijk, de koper en de verkoper. Wanneer zij verduidelijken? Wat verduidelijken? Het product, achie. Het product, achie. De auto. Hij heeft een beetje problemen met schakelen. Duidelijk. Achie, de telefoon is goed, maar ik moet je wel eerlijk zeggen, ik heb een beetje problemen gehad met laden. De batterij wordt een beetje warm. Achie, het huis is echt gewoon prachtig, maar ik moet je echt gewoon zeggen, er is een lekkage daar en daar en daar. Hij verduidelijkt. En ze zijn waarachtig, ze zijn eerlijk. Er wordt niks verstopt. Als een persoon weet van een hij weet van een tekortkoming, is een persoon verplicht om dat te benoemen. Zolang het gaat om iets wat invloed heeft op de prijs. Kijk, als het gewoon gebruikssporen zijn, dan is het een ander verhaal. Gebruikssporen is een ander verhaal. Bijvoorbeeld een auto. Ja, dat een auto. Ja, auto heeft een krasje onder de bumper. Hij wil Allah. Gaat ze nog gebruiken de auto? De auto is 10 jaar oud. Mevrouw heeft erin gereden. Ja, ga ik samen. Het is het enige wat je moet doen. Zeg dat dan gewoon meteen naar ze. Ik moet leren niet alles wat ik denk aan dat te zeggen. Hebben dat nooit als je denkt van, hoe moet ik nog thuis komen? Ja, ik ook niet meer. Het gevoel is al lang dood. Maar, nee, echt. Gebruikssporen hoeft niet. Wat gebruikelijk is in een tijd volgens de urf, gebruikelijk van, gebruik van de mensen, hoeft ook niet. Wat gebruikelijk is, wat bedoel ik met wat gebruikelijk is? Ik bedoel, dus kijk, je komt een tweedehands product. Wat is dan gebruikelijk in een product? Dat er bijvoorbeeld in een kastje kan zitten, ergens in een telefoon, wat dan ook, die een jaar of anderhalf jaar. Dat is normaal. Wat is het verschil tussen nieuw en gebruik dan? Wat gebruikelijk is in een tijd en plaats? Wat een gebruikspoor? Wat geen invloed heeft op de prijs? Ja, die echt een cruciaal invloed heeft op de prijs. Dat valt niet onder bedrog op het moment dat de persoon dat niet proactief noemt. Je hoeft niet te gaan zeggen, ja, achie, hier is een prijs. Achie, is duidelijk, dit is niet. De televisie, dat hangt mij thuis. Ik verkoop mij jou omdat ik ga verhuizen. Graag of niet. Dat komt hier, ach, ik heb hier een prijsje ontdekt. Ik heb hier een krasje ontdekt. Dat is niet correct. Dat is niet correct. Of ik wil hem dan terugbrengen, want dat is niet correct. Vervolgens zegt de profeet sallallahu alaihi wa sallam. Fa in ketama wa kadaba. Maar wanneer zij verstoppen? Wanneer zijn we stoppen? Tekortkomingen worden gestopt in het product. De tekortkomingen in het product, die worden gestopt. Hij vertelt niet over... Iemand vertelde mij, hij is mij. Ik ging een busje verkopen. Hij zei, wallah, hij is mij. De hele reis deed ik door. Ja, wie red ik het? Hij wilde een andere bus gaan kopen. En hij wilde die. Hij wilde gewoon naar het sloop. Hij zei, ja, wie red ik het? Hij zegt, smij. Hij zei, op een gegeven moment, ik kwam naar de benzinepomp. Hij zegt, daar verkopen ze van die. Hij zegt, smij, het is een soort van honingachtig spul, zo'n geelachtig spul. Hij zegt, maar als je hem gooit in die motor. Hij zegt, wallah, is die motor gestorven. Ja, en hij begint gewoon te lopen alsof het leven ervan afmaakt. Alsof je gewoon met een mitrailleur hem aan het opjagen bent. Hij zei, normaal doe je zo'n half potje of zo. Hij zei, ik heb er twee in gegooid. Hij zei, ik heb er twee in gegooid. Hij zei, nee, ja, niet helemaal. Hij zei, wallahi, dit is mijn vraag. Hij zegt, als die niet de rust moet doen, tjaak. Hij zei, gewoon, die motor was net dik als een klokje. Hij zei, ik kwam daar aan. Ik zei tegen hem, ik wil deze... die bus die hij dus online had gezien, die hij wilde kopen. Hij zei, ik wil deze bus kopen. Hij zei, ga eens af, dat. Hij zei, kom, prijs overheen. Hij zei, ik dacht, weet je wat, ik ga de stoute schoenen aantrekken. Ik ga tegen hem zeggen van, hoeveel geef je mij voor deze? Ik geef je er 2000 euro voor. Hij zei, ik krijg bijna hartstilstand. Hij zei, waarom? Hij zei, ik dacht dat ik geld moest om te gaan bijleggen bij de sloop. Hij zei, maar 2000 euro. Hij zei, ik had niet genoeg geld meegenomen voor transactie. Hij zei, ik belde naar iemand aan huis. Hij zei, ik zit tegen mijn vriend. Waar heb je breekgeld? Hij zei, waarom kom je niet op en neer? Hij zei, deze auto, ik weet niet of die vandaag op de bocht redt. Begrijp je? Hij zei, volgens mij, als ik daar naar rechts ga en de rivier is rechtdoor, hij gaat volgens mij rivieren. Hij zei, ik ga nog in de buurt van die auto en ik ga nog sleutel erin doen. Snap je? Hij is verkocht. Ik zei meteen tegen die man, hij is verkocht. Kom, doe het transactie. Kom, maak je papier in orde. Dus op een gegeven moment, hij zei, ik heb die verkoop gedaan. Nou, dit is haram. Dit is haram. فإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. Als zij liegen en verstoppen, Rabbi zegt, muhiqat. Dus Rabbi zegt, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqa. Yamhaqullahu riba. Allah die haalt de baraka weg, de zegening weg uit riba. Uit het haram. Zegt hij, ja, hij heeft een huis gekocht. Ja, hij heeft dat allemaal gehad. Ja. Yamhaqullahu riba. Allah die haalt het weg. Ewa, jij mag doen wat je wil. Jij mag denken wat je wil. Allah heeft geoordeeld. Jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala. Dus, dat is echt haram. En dit gebeurt vandaag de dag heel erg. Dit gebeurt vandaag de dag heel erg. Ik ga hier echt mee afsluiten. Dit is echt het laatste wat ik jullie vertel. Een hele goede vriend van mij heeft dit meegemaakt. Kemmer. Hij zei nog, vertel mijn naam. Kemmer. Echt. Kemmer. Die had misschien, kom hij had een, die man, hij zegt tegen mij, je hebt die man geruineerd. Van waarom, ik heb dit verhaal verteld in de Ramadan, toen nog een keer was er ook bij. Mensen waren aan het vasten, mujri, la'anat Allah alayhi, Mooi. Kemmer vertelde dus. Hij zei, Ismail, ik heb een auto gekocht. Hij zegt, en deze auto, ik heb niet eens specifiek voor mezelf gekocht, hij heeft nog een oudere moeder, Allah van haar. Het vader is overleden, rahimahullah ta'ala. Adres geef ik straks. Het enige wat nog overblijft. Hij zei, hij heeft een auto gekocht. Hij zei, zo'n zwarte Polo. Hij zei, ik heb 2.500 euro of 3.500 euro voor betaald. Ja, dat was echt een flink bedrag. Hij zei, ik heb gekocht. Hij zei, op een gegeven moment. Hij zegt, voor elke liter benzine die erin moet gooien, moet ik een liter olie erbij doen. Hij zegt, die auto die vreet gewoon olie, gewoon. Assalamu alaikum. Dit is niet in orde. Hij zegt, kijk nou. Als een auto olie vreet, wat betekent dat? Zeven kop. Wat? Wil je mijn auto straks kijken? dat is niet goed met die motor van die auto. Nee, even serieus. Dan is er echt iets. Welke touw?
Dat is geen probleem.
Hij zei, ik ben... Allah, waarom doe je dat? Hij zei, spannend, ik heb die auto dus gekocht. Hij zei dus op een gegeven moment... Hij zei van... Ik moest er gewoon bijna elke dienst... Moest elke keer gewoon olie erbij gooien, Hele flacons in de kofferbak. Hij zei, ik wist gewoon, er is iets aan de hand. Hij zei, toen heb ik hem gebracht... Naar zo'n Marokkaanse automonteur. Hij zei, Ik zei tegen hem, luister, auto is kapot, et cetera. En volgens, ik heb niet zo verstand van auto, maar volgens mij zei hij tegen hem zuigers of zo. Ik weet niet, het was iets in de motor. Hij zegt, motor, jep. Hij zei, ben je gek geworden? Wil je geld verdienen zo gewoon voor het vervangen van de motor? Deze auto, ik heb met die man gekocht, top, et cetera. Sterker nog, weet je wie met hem mee was gegaan? Was een broeder. Echt een goede broeder, vriend van mij. Wat die woestijd is met hem meegaan. En hij zei toen, hij zegt tegen mij, Esma'i, vol frustratie. Hij zegt, Esma'i, ik ging die auto kopen. Zei hij tegen mij, Oeh, omdat jij woestijd hebt meegenomen, je krijgt van mij korting uit. Ik krijg van mij korting uit, et cetera. En ik dacht van, hij zei van de moskee, et cetera. Oké, hij is op een gegeven moment die auto gekocht. Op een gegeven moment die Marokkaanse automonteur. Hij zei, ik heb hem voor gek verklaard. Hij zei, toen heb ik hem gebracht aan een Turkse broeder, Turkse monteur. Hij zei, ik keek zo naar die auto. Hij zei, broeder, roept ik op. Hij zei, heb je deze auto gekocht van die? Hij zei, ja. Hij zei, ook motorkap naar boven. Hij zei, motor is eraan. Doe je motor is aan. Hij zei, gekocht van die toch? Hij zei, ja. Die heeft hem gebracht bij mij voor analyse. Hij zei, ik heb gewoon de diagnose gedaan. Ik heb het hem gezegd, motor is kapot. Want dan sloop. Hij zegt, subhanallah, smaai. De wereld. Een beetje te klein bij je toen. Hij dacht, hè? Wat gebeurt hier nou? Hij zei, ik heb hem gebeld. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunna. Alhamdulillah. Alles goed, alles goed. Hij zegt, die auto die mij heeft verkocht. Kievers. De kievers. De motor is kapot. Ah, maar ja, de auto. Top. De motor zaad. Top auto. Uit de gilaar, zo. Ah, haram. Wat is dit? Wat haal je Allah azzawajallah erbij? Uit de gilaar, zo. Ik ben naar die en die geweest. Hij heeft me gewoon aangegeven dat je bij hem bent geweest. En je hebt mij gewoon die auto verkocht. Hij zei, wat is dat? Toen zei hij tegen hem, smezig zo. Innes iwa... Iwa gesamogas gernish. Doe gewoon wat ik ook heb gedaan. Gewoon, zoek je maar. Gaan we iets goed verkopen en verkopen daarna. Hij zegt, ik ga naar Oudhidullah. Ik ga naar Jahannam voor een auto. Echt waar, we lachen erom. Maar dit is wel onze realiteit, hè. Gaat naar Jahannam voor een auto? Gaat naar Jahannam voor dit? Ja, achi, je product is kapot gegaan. Qadarallahu ma sha'a fa'al. Zeg, anders had ik er misschien een ongeluk mee gemaakt. Zeg, anders had ik dat mee gedaan. Allah, yani, wil het goede voor mij. Kievers! Kievers wil hetzelfde, dat. Dit gaan we aangeven, wallahi, taqillah, azuzullah. Je bent gewoon bedrogen. Hij zei, wallahi, Ismail, ik heb de auto gewoon gebracht naar de sloop. Hij zegt, ik heb niet eens een maand gereden. Een paar duizend euro weg naar de sloop. Hij zegt, mijn moeder misschien, Allah. Hij zei, ik heb, mijn moeder, die zegt, hey, wat is met... Hij zegt, wallahi, mij heb het verteld aan moeder. Hij zegt, mijn moeder, mijn broer, die vraagt, ik weet het. Hij zei, ik heb niks verteld. Hij zei, laat voor Allah. Ik vertel het haal ondertussen gewoon op. Maar echt. Dit, hoe vaak mensen, maken mensen dingen mee met bedrog? Zo'n persoon die zo'n transactie doet. En denkt, hoe noemen we deze persoon vandaag de dag? Oeshen. Vos. Weet ik nog, slim. Maar hij zo. Ja, eigenlijk, hij is een oplichter en misleider. De profeet sallallahu alaihi wasallam ziet graan liggen. En vervolgens, hij stopt zijn hand in die graanzak naar beneden. Van was je de bellen en hij treft nattigheid aan. Hij trekt zijn hand naar buiten. Hij zegt, mehade. Hij zegt, asabat hussama. Het is getroffen door de hemel. Yani, het is nat geregend. Maar waarom heeft hij het beneden gedaan dan? Hij verkoopt de hele zak, maar het is nat van beneden. Maar de gekover weet dat niet. Dus hij zegt, asalama, men ghashana fa laysa minna. Degene die ons bedriegt, hij hoort niet bij ons. Dat wil zeggen, hij is geen ware moslim. Hij zit niet echt op het pad. Raad, moslim. Is niet alleen maar zeg maar la ilaha illallah Muhammadullah. Moslim is niet alleen maar 5 gebeden. Moslim is niet alleen maar vaste zakah hajj. Moslim is ook kopen en verkopen. Moslim is ook hoe je vrouw en kinderen thuis gedraagt. Moslim is ook hoe je op straat gedraagt. Degene die ons bedriegt, hoort niet bij ons. Moslim is ook een handelaar. En in de andere riwayat van de hadith, want sommigen die zeggen, ja, moslim, maakt niet uit, gewoon niet moslim. Wie ons bedriegt. In de andere riwayat van de hadith, sahih moslim, men ghasha fa laysa minna. Hij die bedriegt, hoort niet bij ons. Maakt niet uit wie je bedriegt. Het gaat niet om bedrieg jij moslim of niet moslim. Het gaat erom, een moslim bedriegt niet. Yassim, de les is toch tot 10 uur of 30?
Ja, die ding is al afgegaan.
Nee, maar wat is het? Is tot 10 uur of 30? Oh,
nee, het is tot 10 uur.
Nee, ik zet er lang eroverheen. Sorry, is goed. Wauw, oké. Okay. Het berouw van misleiding. Je hebt iemand misleid. Toba doen, het extra geld teruggeven aan de eigenaar of erfgenamen, kan dat niet dan in hun naam liefdadigheid geven. Wallah, ik heb het expres bijgemeld. Al is het na 100 jaar, je komt er niet onderuit, hè? Toba doen, Allah, vergiffenis vragen. Geld teruggeven aan die persoon. Moet het in naam gebeuren, stel je voor het gebeurt niet in naam. Geld, zorg ervoor dat geld terechtkomt bij die persoon, al weet hij niet dat je hem hebt besluit. Zorg ervoor dat het geld, extra geld, wat je hebt genomen van die persoon, teruggaat naar die persoon. Kan het niet naar die persoon, dan de erfgenamen. Kan je die ook niet vinden of zijn die er niet? Dan ga je dat bedrag met de intentie geven van sadaqa dat het voor die persoon is. Steekpenningen zijn ook verboden. Ga je volgende week over praten. Geert. Mooi. Tot zover. Ik ga even kijken of ik wat vragen binnengekregen. En de zusters mogen vragen stellen. En dat is het. Even kijken hoor. Ik krijg ook een melding, ik vergeet huiswerk niet te bespreken. Sorry, dat lukt niet. Gaat me niet meer lukken, pardon. Ik heb iets te veel tijd in beslag genomen. Als jullie het mij vergeven, zeg maar logeren. Pardon. Het zal 10 uur geweest. We sluiten af zonder vragen. Komende week is al, alsjeblieft, schrijf die vragen op. Of je mag ze nu meteen mailen naar de organisatie. Dan beginnen we volgende week met de vragen, inshallah. Excuses, de tijd is nu vandaag eenmaal zo gelopen. Subhanakallah, alhamdulillah, ik zei doelai, ja, helaas, dat zag ik bedoel, leek, barakallah, fikum. Ik vond het echt een genoeg om jullie gezinnen te hebben.